Aan de gemeente wordt volgende bekendgemaakt. Volgende week zondag op de dag des Heren hoopt om 10:00 dominee De Greef voor te gaan. Na de dienst is er dan gelegenheid voor ontmoeting en zingen met elkaar. Jong en oud, hartelijk welkom. De avonddienst van 6:30 zal dan geleid worden door kandidaat Kos. Wat betreft de dienst der offerhandeling in deze dienst zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. De tweede voor het werk van de diaconie. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de predikantsplaats. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ik wil luisteren vanmorgen naar 2 Koningen 2, vers 19 tot 22. De genezing van het water te Jericho. En dat is niet zomaar dat ze wat lekkerder water krijgen, maar dat de vloek van het ziekmakende water wordt weggenomen. Daarom zingen wij Psalm 118 en daarvan het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. 118, het 7e vers. Op de heilige wet van de Heere, Psalm 130 en daarvan het 2e vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Wil ons samen stellen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. En dan lees ik u die uit Deuteronomium 5. Dat zeg ik expres, ik heb een keer ergens gepreekt. Ik zei dat ik uit Deuteronomium 5 las en toen stond iemand buiten te wachten. En die zei wat erg dat u de nieuwe vertaling gebruikt hebt. Maar het was echt de Statenvertaling. Maar hier en daar is het iets anders in Deuteronomium. Bijvoorbeeld in de formulering van de Sabbatdag. En er wordt eerst herinnerd gelijk de Heer uw God gezegd heeft in Exodus 20 met de verwijzing naar de schepping. Maar in Deuteronomium 5 is vooral het sociale aspect dat ook je slaaf en je slavin Sabbat zullen houden zoals jij. Want, staat er, je mag nooit vergeten. Dat geldt nu voor ieder kind van God. En dan word je ook geen hoogmoedig christen, een bedweter die het zo goed weet voor een ander. Je moet nooit vergeten waar je vandaan kwam. En dat leert Deuteronomium 5. Waar Mozes zegt, met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons. Wij die hier heden alle levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heer en tussen u, om u het woord van de Heere aan te zeggen. Want u vreesde voor het vuur en klom niet op de berg zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis het slavenhuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want hij is niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten gelijk als gij. Want ge zult gedenken dat gij een dienstknecht, een slaaf in Egypte geweest bent. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen. Dus in Exodus 20, gij zult niet echt breken. Hier, gij zult geen overspel doen in de aanvulling. En gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen, dat is ten koste van uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En zult u niet laten gelusten dat je lust krijgt in het huis van je naaste, de akker van je naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zegt bij het Oude Testament, het tweede boek van de Koningen, het tweede hoofdstuk. Naar de hemelvaart van Elia. Vers 13 tot en met 22. Of laten we maar bij vers 12 beginnen. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer en hij vatte zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was en keerde weer en stond aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging er door. Als nu de kinderen van de profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden ze, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neer ter aarde. En ze zeiden hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken of niet misschien de geest van de Heere hem opgenomen heeft en op een van de bergen of in een van de dalen hem geworpen heeft. Doch hij zei, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot beschamend toe. En hij zei, zend, ga dan maar. En ze zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen ze terug tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en hij zei tot hen, heb ik tot u niet gezegd, gaat niet. En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed, zoals mijn Heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterbron en wierp het zout erin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We zoeken samen nu het aangezicht van de Heer onze God in gebed. We willen op mevrouw Randewijk gedenken, die van de IC af mocht naar medium care. Maar nog niet helder is wat de oorzaak is van haar ziekte. Van harte bij de voordeur aanbevolen. De familie Karels in Tanzania en de familie van der Haar in Ethiopië. Laten we samen bidden. Lieve heren, wat aangrijpend. Gij zult niet vergeten dat uw slaaf in Egypte geweest bent. En we hebben het gezongen. En als we dat zo zingen en beleven, dan zijn we het niet vergeten. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dat is wat ook beleden wordt bij de ware avondmaalsgang. Zo beleiden wij dat wij midden in de dood liggen. En dan geen punt, maar komma. En het leven zoeken buiten onszelf in Jezus Christus. Lieve heren, we bidden u of u door uw genade, waar we deze uw dag uit uw hand mochten ontvangen, het zo wel wil maken met degene die u vrezen en kennen. Opdat niemand een bedweter zij, maar dat we allen, of nou dienaar van het woord zijn, avondmaalganger, kerkeraadslid, dat we leven uit dat geheim. Heer, ik maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Heer, om daarmee het discipelschap, het eerste kenmerk van uw genadewerk en het voortdurende kenmerk van een gezond geestelijk leven. Dat we het niet hebben in onszelf, niet weten van onszelf, maar dat we, ja, verwachting van u hebben. Want wat is dat heerlijk geweest toen, dat daar Elisa, het was wat voor hem, om zo verder te gaan, maar dat hij bij dat water stond en heeft uitgeroepen, waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde. O Heere, dan is het in het levend geloof dat u dezelfde God bent als bij Abraham. Dezelfde als toen Jezus op aarde was en u hem hebt opgewekt uit de doden. Dezelfde die uw kinderen bewaard hebt in de arena. Dezelfde die Johannes Calvijn geleid heeft en onderwezen. Dezelfde die ook onze vaderen tot hulp en sterkte bent geweest. O Heere, wat een zegen als we zo leven. In verwachting van u en wat u geopenbaard hebt in uw woord. Kinderlijk te leven uit uw goddelijk beloven. Met als vrucht een kinderlijk geloven. Dat niets voor u te wonderbaar is. Dat een moeder die hier zit en zorgen heeft over het kind dat onverschillig is. En die zorgen zijn terecht. Met de ogen mag sluiten voor de werkelijkheid en wat voor ogen is. Om kinderlijk u aan te lopen, Heere, gedenk aan uw verbond. En het is voor u zo eenvoudig. Om kinderlijk te leven, ook in beproevingen. Of het nu met het werk is of wat dan ook, mag krediet voor uw beloven. Heere, wil het zo werken. Maar geef ook de genade dat degenen die u niet kennen worden levend gemaakt met Christus. Dat ze ontdekken er buiten te staan. Wat kan dat een zegen zijn. Om te kloppen. Doe mij open. Heren, we bidden u. Dat we zo allen gebracht worden aan uw voeten. Om de ogen op u alleen te slaan. Ook met al onze zorgen en verdriet. Als weduwe, weduwnaar. Als in de steek gelatene. Wat zijn er een dingen in het leven die verwonden en zwaar kunnen zijn. Dat het zo anders is gegaan dan we droomden. Door ziekte, arbeidsongeschiktheid. Ach Heere, niets is voor u verborgen. Doet u ons ervaren dat u van ons af weet. Opdat we het weten mogen, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion. Haast. Niet op het nippertje, maar met snelheid voor God verschijnen de dingen die met haast geschieden moeten, omdat u doorgaat en voortgaat. Gedenk mevrouw Randewijk, in de hoge ouderdom. Heere, wilt u nog zegenen alle onderzoek en alles wat er gedaan wordt? Wilt u nog bewaren voor de man en de kinderen? Want de moeder en vader heeft geen leeftijd. Die willen we zo graag bij ons houden. Maar bovenal, Heere, geef dat uw werk in haar gezien en gehoord mag worden. Want wat maakt dat alles anders? Als we weten mogen dat onze vrouw, onze man, onze vader, onze moeder, zalig zijn de doden die in de Heere gestorven zijn. Heere, dat we dat met elkaar mogen weten. O, wil onze gezinnen innemen, de jonge vrienden. Natuurlijk, er moet een vonk overvliegen, maar dat in het hart toch het verlangen mag zijn om iemand te hebben om u mee te dienen. Omdat we weten dat als het alleen maar oppervlakkig is, dat gaat over. Maar die band in u, dan worden we steeds meer verwonderd elkaar van u gekregen te hebben. Wil zo onze jonge vrienden gedenken. We bidden u voor de familie Karels in Tanzania en de familie van de Haar in Ethiopië. Daar is voor hen het centrum van de wereld, daar hebt u ze geplaatst. Maar soms kan het heimwee zo groot zijn. Naar kinderen hier, naar familie, wilt u ze nabij zijn, dat ze ervaren mogen. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. We bidden u voor de formatie van de regering. Heren, we houden ons hart vast. Paars plus. D66 die de laatste sporen van het joods-christelijk geloof uit de grondwet wil verwijderen. De homoseksualiteit erin opnemen. In de formulering zodat geen kerk of school zich daar tegen verzetten kan. En er zijn verlangens om heel het christelijk onderwijs terzijde te stellen. Heren, we moeten u beleiden dat we het verdiend hebben. We hadden een geweldig voorrecht, het christelijk onderwijs, het reformatorisch onderwijs. Maar wat hebben we ervan gemaakt met al die pietluttigheden? In plaats dat ze te verlangen dat ze alle van de Heren geleerd worden. Ach Heren, ga met ons niet in het gericht, maar wees nog genadig. Opdat onze kinderen, onze kleinkinderen, dat onderwijs nog ontvangen mag. Maar geef, Heere, in het christelijk volksdeel, dat we ons niet als cement verharden in het warmte van de zon, met onze regeltjes en onze bastions. Maar dat er een levend geloof mag zijn. En dat dat geproefd mag worden door de jongeren, maar ook een levende bewogenheid met alle die van u vervreemd zijn. De kinderen van de verloren zoon, die van u niet meer weten. O Heere, bewogenheid, dat is het beeld van uw Heer Jezus Christus. De schare ziende was met ontferming bewogen, schapen, zonder herder. En dat is niet iets voor de dominee. Dat is iets voor ons als kerkmensen. De buurman, de buurvrouw. Om hartelijk te zijn. Behulpzaam te zijn. Maar dan ook een gebed voor ze te hebben. Dat het moment gegeven mag worden. Om een goed woord van u te spreken. Zo leggen we alles voor u neer. We bidden u voor uw kerk over het rond der aarde. We bidden u, o Heere. Voor de kerk in de verdrukking en de vervolging. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor de Joden christenen, de christenen onder de Arabieren en Palestijnen. Degenen die het helemaal moeilijk hebben en nergens bij horen. Mogen ze extra ervaren bij u te horen. Zo leggen we alles voor u neer, ook alle verborgen verdriet dat wij omdragen. De rugzakjes met trauma's en herinneringen uit onze jeugd. Wilt u geven dat een ieder onzer meegenomen mag worden door de genezende kracht van uw woord. Dit vragen we van u. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil uit genade. Amen. de dienst erop veranderen, nogmaals in uw liefde aanbevolen, de drie rondgangen. En we zingen uit 103, de versen 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En vers 6, zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. 103, de versen 5 en 6. 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 22. En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterbron en wierp het zout erin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Het thema is, de Heere geneest de bron van Jericho van de vloek. 3 gedachten. Ten eerste de vloek die ervaren wordt. In de tweede plaats het gebed dat gedaan wordt. En in de derde plaats de zegen die gegeven wordt. Dus de Heere geneest de bron van Jericho van de vloek. De vloek die ervaren wordt, het gebed dat gedaan wordt, de zegen die gegeven wordt. Dus ten eerste de vloek die ervaren wordt. Het is opmerkelijk, gemeente, jongens en meisjes, dat Elisa na het afscheid van Elia naar Jericho gaat. Hij gaat, het volgende is Bethel, dan de Karmel. Hij gaat de plaatsen bezoeken die hij bezocht heeft onlangs met Elia zelf. Waar ook over het einde gesproken werd. Zowel in Jericho als Bethel zeiden de namen de profetenleerlingen Elisa apart en zeiden, weet u wel dat de Heere heden nu in deze tijd uw hoofd van u weg zal nemen. En Elisa zei, ik weet het ook zeker wel, zwijg. Nu gaat hij daar terug. Dan heeft hij al iets heel aangrijpends meegemaakt. Hij heeft die scheiding gevoeld. En Elia heeft tegen hem gezegd, vraag aan mij wat ik u doen zal. En toen heeft hij gevraagd om dat volle deel van de eerstgeborene, geef mij 2 delen van uw geest. Nou, zegt Elia, dat is niet makkelijk wat je vraagt. Dat kan ik je niet geven. Laten we dit afspreken. Als jij mijn einde meemaakt, dat je het zien mag, dan is dat een teken dat de Heer je gebed verhoort. En hij heeft het gezien. Ineens waren daar vurige wagens. En jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan een trekker met een wagen erachter. Zoals ik vroeger in mijn jeugd zag in Geenemuiden, wagens met een paarden, vooral ervoor, met hooi en zo. Vurige wagens dan, nee, Gods wagens boven het luchtig zwerk, dat zijn de engelen. Dus Elisa heeft gezien hoe de engelen Elia hebben meegenomen naar de hemel. Indrukwekkend, ja. Maar daar staat hij nou alleen. En hij roept het ook uit. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Je geestelijke leermeester, weggenomen. En hij scheurt zijn eigen kleren. Maar de mantel van Elia is daar. En die doet hij om. En dan gaat hij terug. En dan moet je denken aan een mooi fietspad door het bos heen. Dan gaat hij terug door het woeste van de Jordaan. En hij komt terug bij de Jordaan. En wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij niet zielig zitten om te zeggen, nou, ik weet ook niet hoe ik verder moet. Nee, hij denkt terug aan hoe ze gekomen zijn. En hij neemt de mantel van Elia. Hij zegt, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij mag ervaren. Terwijl zijn leermeester is weggenomen, dat God dezelfde is. Dan gaat hij naar Jericho. Ik laat rusten de profetenzonen. Die net zo lang blijven zeuren tot ze de zin krijgen. Jongens en meisjes, dat kunnen de studenten ook. Net als kinderen. Net zo lang zeuren. Dat jullie zeggen, ga maar zoeken. Dwaas. Hoe kunnen ze in de opleiding theologie denken dat de geest van God iemand opneemt en dan laat vallen? In een dal of op een berg. Ga zoeken. Maar ze hebben wel iets gezegd en dat is zegenrijk. Ze hebben gezegd, de geest van Elia is op Elisa. Ze moeten nog veel leren, aanleren, afleren. Maar ze hebben werkzaamheden door God gekregen met het heengaan van Elia. En nu weten ze, de geest van Elisa is op Elia. Of van Elia op Elisa. Ik denk dat een hulpmiddel is de mantel van Elia die ze zien dat op Elisa is. Dus die Elia hem gegeven moet hebben. En dat woord werkt rijkelijk door ook bij de oudsten van Jericho. Want het leven in Jericho is goed. Maar er is een bron die is ziek. En ze hebben toch dat water nodig om de groenten te besproeien. Ze hebben dat water nodig voor zichzelf. Ze hebben dat water nodig voor de dieren. Maar het water is kwaad. Er rust een vloek op. Nou, daar gaat het nou vanmorgen op. Een vloek op. En dat is goed om daarbij stil te staan, want ook in onze tijd, en je kunt dat lezen in de algemene dagbladen, soms in de advertenties, ook in onze tijd komen er weer allerlei vormen van bijgeloof op. En een daarvan is die van de vervloeking, van de voodoo. Dat men, iemand zit je dwars en je wilt hem wat doen. En je gaat naar zo iemand toe en die heeft een poppetje. En die steekt de naalden erin om die persoon te raken. Men laat door iemand met magische gaven de tegenstander vervloeken. Nou, voor zo'n vloek hoeft een oprecht christen niet bang te zijn. Nou, kun je altijd maar denken aan die geschiedenis van Bileam, die zakken met goud kon verdienen als hij dat volk van God zou vervloeken. En dat waren echt niet allemaal gelovigen, zoals helaas bleek. Maar hij kwam om ze te vervloeken en hij werd op de berg gevoerd waar hij ze zag liggen in de diepte. En hij wou beginnen en hij moest ze zegenen. De geest Gods verhinderde hem. Hij heeft zelfs moeten spreken van de ster die in Jacob zou opgaan. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Weet je waar je wel bang voor mag zijn? Dat zijn de vervloekingen van de Heere, bijvoorbeeld aan het einde van Deuteronomium. Hoofdstuk 27 en 28 kun je er heel wat vinden. Waar de mens vervloekt wordt die een gesneden beeld maakt. De mens die God Sabbat niet meer houden kan. Waar gesproken wordt van de vloek van de ballingschap. Die naar eeuwen in tot werkelijkheid werd. Vervloekt degene die het recht van de vreemdeling, van de wees of van de weduwe buigt. En ook in het Nieuwe Testament, degene die een vals getuigenis aanneemt tegen een dienaar. Gaat u maar door. God is geen stil toeschouwer. Voor zo'n zonvloek kun je vrezen. Want de woorden van de Heere, die zijn niet ijdel. Niet zonder uitwerking. Hoe die vloek gestalte krijgt, nou, dat zal later blijken. Kan op allerlei manieren. Denk maar aan Gehazi. Gehazi. Met Naaman die genezen is. Die zo dankbaar is. En die Elisa overladen wil met geschenken. En die de auto vol heeft. Met goud en zilver. En hele dure kleren. En Elisa die juist wel laat leren dat genade genade is. Nee, geen cent naar Aman.
Gehazi, de bijstand, zegt, suffert, kunnen eens heel rijk worden. En die de leugen bedenkt. Als de Aman weigert hem achteraan gaat, aankomt bij de wagen en vertelt alsof zijn heer tot inkeer is gekomen. En de spullen meeneemt. Waar kom jij vandaan, Gehazi?
U krijgt dus hernogen, ben daar laatst nog derwaarts geweest.
De melaatsheid van Naaman zal u treffen en die melaatsheid gaat door zijn geslacht heen. Zo kan er een vloek zijn. Dan kun je alles hebben, kun je rijk zijn. Want Gehazi heeft er best wat aan overgehouden. Ja, op de bank, maar ook aan zijn lijf. Dan kun je wat op de bank hebben en dat je er niet van genieten kunt. Dat de woorden niet verjaren, dat blijkt nou hier. Er is een vloek op het water. En de inwoners van Jericho zucht daaronder. Met die vloek gaan ze naar de profeet Elisa. En u kunt dan me vragen waarom niet naar Elia even toen die er was. Dat weet ik niet. Dat zijn Gods leidingen. Dat weet ik niet. Staat er niet. En wat is er aan de hand? Luister maar naar wat ze zeggen in vers 19... En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, ziet toch, de woning van deze stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. De stad zelf ligt in een schitterende omgeving, maar het water is kwaad, het is slecht. Ja, niet zomaar. Het is niet om het even waar je woont hoe drinkwater is. Wij hebben in Delft gewoond. Nou kan u vertellen, toen wij uit huizen kwamen en in Delft gingen wonen, dat toen je het eerst water dronk, daar spuugde je weer mooi uit. De chloorsmaak van dat Rotterdamse water. Dat wordt hier niet bedoeld. Er wordt niet bedoeld dat het geen lekker water is. Het land wordt er onvruchtbaar van. Het woord betekent misdrachtig. Dus vandaaruit de gedachte, het zorgt voor miskramen bij de dieren, bij het gewas en misschien mogelijk ook bij de mensen. Dat is een grote nood. Want je omgeving kan nog zo schitterend zijn, maar water is een van de eerste levensbehoeften. Maar hoe kan dat? Er rust een vloek op Jericho. Hoezo? Jericho was de eerste stad van de Canaanieten. Die is nu zo'n 500 jaar geleden. De poorten sloot tegenover de kinderen van Israël. Om die reden werd de stad van God vervloekt en de stad moest met alles wat erin was verbrand worden. Maar toen is tegen Israël gezegd, omdat ze die vloek respecteren zouden, ge zult niets nemen van de eigendommen, want dat is voor de Heer. En gewaarschuwd, haal die vloek niet over jezelf. Jozua moest toen zelfs de vloek uitspreken, de man die Jericho herbouwen zou, zal vervloekt zijn. En wat was de inhoud van die vloek? Jozua had het nauwkeurig aangegeven, als hij de fundering legt voor de poorten van de stad, zal zijn oudste zoon sterven. En als hij de poorten, als hij doorgaat en de poorten in de hengsels hangt, dan zal zijn jongste zoon sterven. En dat deze woorden niet ijdel waren, dat Gods woorden niet verjaren, dat bleek even later. Laten we dat goed in de gaten houden. Maar jongelui, we zijn zo geneigd, en ook ouderen, om te zeggen, ja, dat was vroeger.
Hou me ten goede. Ik hoor ook niet van als mensen zeggen, ja, maar vroeger. Nee, het gaat om het woord van God, want vroeger kan ook mis geweest zijn.
Maar het woord van God vroeger is niet iets van vroeger, maar nu ook. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid.
Dat dat woord van God niet iets van vroeger is, dat blijkt. Als in de tijd van Agab, nou zover zitten we dus niet verder. Elia tijdens Agab. In de tijd van Agab is er Hiel, de Betheliet, die Jericho gaat herbouwen. En als hij het fundament legt, verliest hij zijn oudste zoon Abiram. En als hij de poorten bevestigt, overlijdt zijn jongste zoon Segub. 1 Koningen 16 is dat beschreven. En dat is dus op het ogenblik van ons tekstgedeelte nog niet zo lang geleden. De stad is bevolkt. Er is zelfs een profetenschool. En de inwoners houden van hun prachtige omgeving en tegelijk zuchten ze onder de vloek. Eigenlijk heeft Jericho geen toekomst. De vloek van God is te tasten. Dat kan. Dat heeft me zo aangegrepen ook in. Dat vind ik de mooie dingen om in Israël te bezoeken. Toen we met een paar Land Rovers het Sodomgebergte ingingen en hier en daar uitstapten. Daar zie je geen miertje, je ziet geen torretje over de grond kruipen, je ziet geen grassprietje. Het is 98% zout het gebergte, het is de dood. Als God vloekt, kun je bang zijn. Tastbaar. En zo hier in dat ziekmakende water. Misdrachtmakende water. De Joodse uitleggers verstaan dit woord in deze zin, dat het water er de oorzaak van is, dat de dieren hun jongen te vroeg werpen, dat de bomen hun vruchten te vroeg laten vallen voordat ze rijp zijn. Het water is kwaad. Zo staat het er. En dat is niet vies, niet lekker om te drinken. Nee, het is een heel sterk woord. Het is hetzelfde woord als bij de boom van de kennis van goed en kwaad. Datgene wat kwaad is, goddeloos. Datgene wat schadelijk is voor de mens. Dus in Jericho wordt nog steeds de vloek ervaren. Hoe moet dat nu? Nou, voordat ik verder ga, wil ik even de lijnen concreet doortrekken. Want zoiets kan ook bijvoorbeeld in een familie ervaren worden. In sommige families is het net alsof de vloek wordt doorgedragen van geslacht tot geslacht. Er kan een familie zijn waar een groot vermogen is, maar waar geen zegen op lijkt te rusten. Het kan zijn in een grijs verleden dat iemand, een man, zijn vrouw mishandeld heeft met geweld. Tyranniseerde. En dat de kinderen dat verschrikkelijk vonden, maar ze weten niet hoe ze het anders moeten doen. Zijn ze zelf getrouwd, doen ze het net eender. Het herhaalt zich van geslacht op geslacht, misbruik van geslacht op geslacht. De slachtoffers worden daders en ze maken slachtoffers die weer daders worden. Het gaat maar door. Tragische lijn van geslacht tot geslacht. En dan kan alles geweldig zijn, je huis, je inkomen, maar het water, een van de belangrijkste levensvoorwaarden, is bitter. Er zijn geslachten die getroffen lijken te zijn door de vloek van liberalisme, van ongeestelijkheid. Ze hebben nooit nog iets betekend voor de kerk Gods. En voor anderen. Er zijn soms geslachten in een kerk die altijd maar negatief bezig zijn. Opa sprak al negatief, nooit was er een dominee goed. En de vader spreekt weer negatief, nooit een dominee goed. En de zonen spreken weer negatief, nooit iemand goed. een vloek. Geslachten waar je geen godsvrees vindt. Oh, er is wel godsdienst. Er is wel kerkelijkheid. Maar als je vraagt, weet je iemand die het licht van de Heere mocht weer schijnen? Dan moet men nadenken en vindt men iemand. De vormen worden in stand gehouden. En men weet precies, dit mag niet en dat mag niet. En als een mens echt bekeerd is dan... Maar er wordt niet geleefd uit het geloof. En het wordt niet voorgeleefd. En de vloek wordt meegedragen door de kinderen. Ze gaan in dat spoor van de ongeestelijkheid door. En soms is er een kind dat eronder lijdt. En tegelijk lijdelijk is. Ik zit in die vloek. Ik kom er niet uit. Of nog een ander voorbeeld. Generaties lang wordt een verkeerd beeld van God doorgegeven. En ons aller godsbeeld moet getoetst worden, gemeente. Dat God rechtvaardig is. Oh, denk erom, hij is rechtvaardig. Dat is niet het Bijbelse begrip van rechtvaardigheid. Hij is genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. Daarom kunnen de kinderen Gods ook een beroep doen op de gerechtigheid Gods. Kinderen die beleven, als u in het recht zou treden, wie zou dan bestaan, maar dan dat ze bidden mogen, red mij om uw gerechtigheid. Want wat betekent dat? Het betekent dat God de rechte gang gaat. Dat God doet wat hij zegt. Dat hij niet afwijkt naar links en niet afwijkt naar rechts. Een verkeerd godsbeeld. Alsof hij niet genadig en barmhartig is. En kinderen worstelen ermee, maar ze komen niet uit de spiraal. Of ze moeten, wat je soms ziet, totaal ongelovig worden. Het kan ook van een gemeente gelden. Er zijn gemeenten. Waar dingen zijn die niet kloppen met het woord. Een student vertelde me dat hij preekt in een gemeente. En dat hij van spontaan ophield met preek, omdat achterin zaten er twee te vechten met elkaar. Hij hield op. Hij gaat verder. En zij ging ook weer verder. Hij stopte. Jongens, doen nou mee. Ik kreeg vervolgens te horen in de consistorie waar die zich mee bemoeide. Want dat waren ze gewend. Zo kan het zijn in een gemeente verkeerde patronen. En dan kan de kerk en de omgeving, het verenigingsgebouw kan allemaal schitterend zijn. Het evangelie klinkt niet met kracht. Het wekt geen leven of het leven verstikt. En sommigen willen wel anders, maar het lijkt alsof de spiraal niet doorbroken wordt. Het levende water stroomt niet. Nou, dat is nou Jericho waarin de vloek ervaren wordt. De Heer geneest die bron van Jericho van de vloek. Het gebed dat gedaan wordt. We lezen nog een keer vers 19. En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed zoals men hier ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. Elisa is nog maar net Elia opgevolgd. Als de inwoners van de stad Jericho, en dan moeten we waarschijnlijk denken aan de oudste van de stad, met hun nood tot Elisa komen. Daar zit ook de voorzienigheid Gods in, vaderlijke voorzienigheid. Dat de Heere de gelegenheid geeft aan Elisa om het eerste wonder in het openbaar te doen. Tussen twee haakjes, gemeente, dat is uit mijn eerste preek hierover. De tijd wordt alleen maar slechter bij Elisa.
Maar daarom is het opmerkelijk dat Elisa veel meer wonder heeft mogen doen dan Elia. Dus ga nou niet zeuren over we leven in zo'n slechte tijd. Waar is de Heere, de God van Elia, jij dezelfde? In een slechte tijd hoeft het niet minder te zijn. Opmerkelijk dat de Heere Elisa meer wonderen laat doen. En opmerkelijk dat de Heere Elisa van die liefelijke wonderen laat doen over het algemeen. De oudsten komen tot Elisa. Ze erkennen hem als Gods profeet. Hoe is men in Jericho tot die gedachte gekomen? Dat is te danken aan de leerlingen van de profetenschool. Lees maar mee in vers 15. Als nu de kinderen van de profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden ze: de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neer ter aarde. Hoe zijn ze tot die gedachte gekomen? Wel, ze hebben eerst dat contact gehad voor het heen gaan. En toen bleek, God had hun werkzaamheid gegeven, duurt niet lang meer, Elia wordt van ons weggenomen. En ze wilde Elisa waarschuwen en die zegt, ik weet het ook zeer wel. Dus de Heere sprak met hem. En ze zien de mantel van Elia. Dus Elia heeft de verantwoordelijkheid aan hem doorgegeven. En de diepste reden is dit alles. De Heilige Geest doet het hem weten. En ze hebben dat uitgesproken. En zo komen de oudsten van de stad van Jericho met hun been om de vloek van Jericho af te wenden. En dat is een zegen. Ik tipte het net al aan. Waartoe ben je geneigd als je de vloek van God ervaart? Om fatalistisch verder te tobben. Wat doet een mens eraan? Het is nou eenmaal zo. En als God vloekt, wie keert het? En het is geen mens die het je aandoet. Tegen God kun je niet ingaan. Zo zijn er wat die zuchten onder dingen die ik genoemd heb. Het leven maar uitleven. Omdat ze wel gedoemd zijn onder de vloek te blijven. Een dubbeltje wordt geen kwartje. Wat een zegen dat de oudsten van Jericho met de nood die ze ervaren naar Elisa gaan. Wat is een les voor ons? Om zelfs met een vloek die rechtvaardig is en die onontkoombaar schijnt te zijn tot de Heere de toevlucht te nemen. Ja, wij zeggen soms, wacht, je kan alleen maar bidden, dominee. Je kan alleen maar bidden. Moet je horen wat dat is. Dat bidden het machtigste wapen is. Weet je niet welke grote dingen door het gebed zijn uitgericht? De geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Maar dan moet je weten wie de Heer is. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoekt. En dan mag je weten, de Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Ontfermt zich op het gebed. Hoe ik dit durf te zeggen, want die vloek is toch rechtvaardig, ja, ja. Maar dan heb ik een hele duidelijke hulplijn voor u. Erger dan deze vloek is de vloek die over ons uitgesproken is bij de boom des levens, der kennis. Bij de boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens. En die vloek bevatte de eeuwige dood. En omdat God rechtvaardig is, wordt er met die vloek niet gesjoemeld. Maar wat heeft de Heere gedaan? Om ons van die vloek te verlossen is Christus tot een vloek geworden. En hij heeft die vloek gedragen tot op het vloekhout van het kruis, tot op de bodem van de hel. Dat was de grootste vloek. De grootste vloek. Ziet u het? dat God nog een weg weet om onder die grootste vloek uit te komen, dat kost hem zelf alles. De drie enige God zij geprezen voor zijn genade en zijn barmhartigheid. En dat verkondigt ons dat de Heer om Christus wil iedere vloek kan en wil afwenden. Hij kan water dat kwaad is genezen. Hij kan ook geven dat mensen die zuchten onder de vloek van hun geslacht genezing mogen vinden, zodat de bitterheid en het kwade worden weggenomen. En soms lijkt het onmogelijk als ik dat zeg. Ik heb ze op mijn studeerkamer gehad, niet zomaar één keer, maar verschillende keren, met incest, een vreselijk iets. En nooit meer kunnen denken aan een normale verhouding, nooit meer een normale relatie. Maar ik heb met vrijmoedigheid altijd gezegd dat de Heer machtig is genezing te geven. Dat hij machtig is om toch wat waar je aan moet denken, dat je liefde voor een man krijgt en dat je kinderen krijgt. Denk niet te fatalistisch over een lot. Het is nu helemaal zo. Het moet wel aanvaarden. Nee, tot de Heere met uw nood waar u onder zucht. Waar u onder zucht. En dat doen de oudsten van Elisa, van Jericho. Ze gaan naar Elisa. En wat gebeurt er? Nou, zo. Ik denk dat heel veel kerkenraden zouden bijvallen. Als Elisa gezegd zou hebben, ja, moet hier ook maar niet gaan wonen. Eigen schuld. De stad is nou helemaal vervloekt, dat wist je toch? Christus zei niet tegen die moordenaar naast hem, ja, je draagt nou je eigen vloek. En je hebt het maar te accepteren. Wat een wonder. Dat er genade is tegen een vloek die je verdiend hebt. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. En daarom met wat voor vloek en zorg u ook zit hier. Eigen schuld. Met uw lam geslagen gevoelens. Met uw ongeestelijke kilheid. Met de kwalijke gevolgen van uw jeugd. Tot de Heere. Bid uw gebed om genezing van datgene wat kwaad is. Met datgene wat alle vruchten het rijp worden belemmert. Met datgene wat altijd weer een bedreiging vormt voor datgene wat goed is. Geloof dat de Heere genadig en barmhartig is. En overdenk dat bevel van hem, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. De Heer wil niet dat u fatalistisch leeft. De Heer is de Heere, de Heiland in Israël. En hij wil dat we kinderlijk verwachting van hem hebben en komen in dat kinderlijk geloof. Voor de Heer is toch geen ding onmogelijk. Dat is de derde gedachte, ga maar mee. De Heer geneest de bron van Jericho van de vloek. De derde gedachte, de zegen die gegeven wordt. De Heer doet Elisa ervaren. Ik mag hier een wonder verrichten. Hij mag positief ingaan op de nood van Jericho. Wat zegt hij? Leg maar mee vers 20. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Elisa vraagt een nieuwe schaal met zout. Dat is symbolisch logisch en tegelijk is het onlogisch. Dat de schaal nieuw moet zijn is duidelijk. Er mag niks mee gedaan zijn. Geen goed en geen kwaad. Het moet duidelijk zijn, het is geen bijzondere schaal. Dat zou bijgelovige gedachten kunnen oproepen. En daar zijn we zo vatbaar voor. Het moet nieuw zijn als teken van de reinheid. Daar is niets verkeerd mee gedaan. En dan het zout. Ja, beeld. Kinderen bij de geboorte met zout ingewreven. Beeld van goddelijke heiligheid, zout bij de offers. Goddelijke trouw. Zo lezen we van zoutverbond. En nummer 18. En 2 Kronieken 13. Een teken van zuivering en bewaring. Dat symbool snappen we ook. De gids in het Sodomgebergte zei, want ze hebben daar ook heel veel geld mee verdiend. Die zeiden, dit was het witte goud uit het verleden. Ja, ze hadden geen koelkast en geen diepvries. Nou, met dit weer. Je soep is de volgende dag bedorven. En je vlees. Nou, daar werd zout voor gebruikt. Daar hebben we de haring aan te danken. Daar hebben we de zoute boon aan te danken. Maar ik kan wel begrijpen dat symbool, maar om water te reinigen is dat nou niet zo logisch. Jongens en meisjes, zout gebruik je toch niet om water zuiver te maken? Dat is vies hoor. Ik weet onze kleine jongen dat bij mijn ooms in Veenendaal in de bakkerij werkte. En er was ook een frisdrankautomaat, maar ik had geen geld voor een kleine jongen. En mijn oom had een flesje genomen en die had het weggezet. Dus ik had er wat uit gedronken. Dat had hij gezien, dat zag ik niet. Hij dacht, zou je krijgen. Toen heeft hij er allemaal zout in gelaten. Ik kreeg weer dorst. Ik win het flesje. Ja, mijn oom had laten staan. En een slok. Zout in water. Nee, maar Elisa staat er niet bij als chemicus. Hij staat daarbij als een profeet van de Heer. Zout. Hij verwacht alles van de Heer. En wat is dan treffend? Dat niet de een de genezing zal toeschrijven aan de middelen. En dat men ook niet de genezing zal toeschrijven aan hem. Let maar op wat hij uitroept in vers 21 als hij dat zout in de put gooit. Toen ging hij uit tot de wateren wel en wierp het zout erin en zei, zo zegt de Heer, niet zo zeg ik Elisa, nee zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt en er zal geen dood nog een vruchtbaarheid meer van worden. Zo zegt de Heer. Dat is het enige, zo zegt de Heer. Elisa wijst alleen naar de Heer die hun gebed verhoort. En hij gelooft kinderlijk in de God voor wie geen ding onmogelijk is. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Gelooft u dat ook kinderlijk in uw nood, dat er voor de Heer geen ding onmogelijk is? Ja, niet voor jou, natuurlijk, God kan alles. Maar in mijn geval. Gelooft u dat er voor de Heer geen ding onmogelijk is? Dat hij de vloek die u in uw leven ervaart veranderen kan in een zegen. En niet redeneren. Ja maar. De Heer kan ook de psychische gevolgen van dat rugzakje van u. Waar u in uw leven onder zucht genezen. Dat sluit de middelen niet uit. Wel de kwakzalver. Elisa heeft een schaal laten halen. De middelen. Hij heeft zout laten halen. Hij heeft de inwoners er zelf bij betrokken. Hoe vaak heeft ook Christus dat niet gedaan? Toch middelen gebruikt die op zichzelf niets konden. Zo kan de Heer het pastoraat gebruiken. De christelijke hulpverlening. Want als er psychische dingen zijn, moet je dat niet met pastoraat een beetje op gang proberen te houden. Dan is er analyse nodig, zelfkennis. Maar als we gebruiken, dan moeten we zeggen, Heere, die middelen zelf kunnen het niet doen. U moet het zegenen. En dat is wat Elisa hier aangeeft. Liefde onze God is genadig en barmhartig. rechtvaardig en hij ontfermt zich op het gebed. En dat is het geloof. En tegelijk beseffen, als de Heer nou de ergste bedorven bron kan vernieuwen, namelijk mijn hart, hoeveel te meer de andere bronnen. En dat door middelen die het zelf niet kunnen. En het zelf ook niet doen. Maar door daar tegelijk zelf in te spreken. Zo zegt de Heer. Ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer zijn. Dat geldt ook voor u als u leeft onder de vloek van een ongelukkig huwelijk. Dan kun je denken, ja, ik ben zo gewaarschuwd, het is mijn eigen schuld. Ik zal het wel moeten dragen. Dat is waar. Dat is waar. Dan mag je er niet zelf een eind aan maken. Maar het wordt hier bij Jericho duidelijk eigen schuld, ja, maar dat de naam van de Heere wonderlijk is. En dat die wonderen werkt. En dat de Heere dat doet uit enkel genade. En nou zeg ik niet dat als u daarmee tot de Heere vlucht, dat uw huwelijk, uw heel ongelukkige huwelijk door eigen schuld, nou een rozentuin wordt. Kan wel, echt waar. Maar ik kan wel zeggen, dit zeker u toezeggen, dat de Heere door zijn genade uw schuld en schuldgevoelens, uw verlamd en platgeslagen zijn wegneemt. En dat hij door zijn genade gehelende kracht uw beschadigde emoties wil herstellen, zodat u blij bent in de Heere. En dat uw kinderen ervaren, wat is dat toch, moeder is zo blijmoedig. Want is dat belangrijk, een blijmoedige moeder. Zodat u blijvend in de Heer en ervaren mag, mijn genade is uw genoeg. En dat elke avond weer mag zeggen, 2 's morgens tegen de dag op ziet, Heer, het was weer genoeg. Mens, hoe kun je het? Maar ik kan het niet, maar mijn kracht, Gods kracht, schittert nou in mijn zwakheid. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Niets te wonderlijk. En hij is gereed en bereidwillig om genadig te zijn. Het grootste teken van Christus reinigende en de genezende kracht is onze levendmaking en onze heiliging. En dan kan een ieder die met Christus is levend gemaakt in verwondering vaststellen hoe hij die kwade bron in mijn leven genezen heeft. Dan kan het leven moeizaam geweest zijn. Maar met verwondering mag getuigd worden dat de Heere zo genadig heeft ingegrepen en die verdiende vloek heeft weggenomen en vervangen door zijn genadige zegen. Christus is de grote heelmeester. Hij stort een stroom van levend water uit. En hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Geliefde, wat mag dit wonder te Jericho bemoedigen? Het wonder geschiet, de bron geneest. Wat laat dat zien hoe genadig en barmhartig de Heer is. Als hij alleen maar rechtvaardig was. Verdiend is verdiend. Zoals wij rechtvaardigheid invullen. Maar wat is die ontfermend. Hij trekt de nood van dat volk zich aan. Terwijl hij zo kan zeggen, eigen schuld, had je hier niet moeten gaan wonen. Wat een wonder van genade, hij laat de vloek een einde nemen. Dat is nou het wezen Gods. Het ongeloof verdenkt hem erin. Maar dat is nou het wezen Gods. God is geen harde God als Allah. Dat is een logische menselijke logica product. Vloek is vloek en eigen schuld is eigen schuld. En verwerping is verwerping en pech is pech. We hebben een God van wie de Bijbel getuigt. De ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Wat is dan deze geschiedenis een duidelijke bemoediging? Om met ons hart en ons verbruide leven te vluchten tot hem. Opdat het kwaad veranderd wordt in zegen. Het mag ons aansporen dat meer als we zien, dat is nog één lijn. Dat hij dit wonder terugziet op een eerder wonder. De genezing van de bittere wateren van Mara in de woestijn. Exodus 15, wat heeft de Heer toen verklaard? Toen heeft de Heer gezegd, want ik ben de Heer, uw heelmeester. Spel die woorden nou eens. Ook met uw onverloste hart, ik ben de Heer, uw heelmeester. Met uw vastgelopen leven, ik ben de Heer, uw heelmeester. En dan nog één ding. Alzo werd vers 22, alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Voor Elisa is het apart, het eerste wonder in het openbaar. En wat voor wonder, een vloek die verandert in een zegen. Een vloek van 5 eeuwen opgeven. En dat niet voor een ogenblik. Als God het doet, is het niet meer voor een ogenblik. De zegen is niet tijdelijk. Het gaat om permanente weldaden van de eeuwige God. En als de Heer een wonder doet, dan is het geen wonderbom die in de nacht opkomt en in de nacht weer vergaat. Dat heeft hij alleen gedaan bij Jona om wat te leren. Als God wonderen doet, dan is het permanente genezing. Dit boek is vele jaren later geschreven. Elisa is al lang overleden. En de schrijver mag het schrijven. Werd dat water gezond tot op vandaag toe. Maar het woord van Elisa, het is precies zoals gesproken is. En dan mag dit alles een belofte zijn. Van de totale genezing die komen zal. Een belofte. Dat je komen mag tot genezing, aanvaarding, vergeving. De belofte van de totale genezing die komen zal. In de dag der heerlijkheid. Dan is er niets kwaads meer. Wat zal dat heerlijk zijn? Er loopt niemand op de nieuwe aarde met een minderwaardigheidscomplex. Omdat vroeger altijd thuis gezegd werd, ach, dat kun je toch niet. Niemand. Daar zal niemand zeggen. Nee, niemand zal meer een zucht laten. De amputatie is weg, genezen. Vult u maar in. Maar lichaam en ziel, het eigendom van die getrouwe zaligmaker die met lichaam en ziel geleden heeft om voor lichaam en ziel volmaakt uw heiland te zijn. En dan is er een paradijs zonder schaduw. Daarvan getuigt dit wonder ook. Straks zal aan ieder die met Christus is levend gemaakt volkomen zijn. Dan is de levensbron totaal vernieuwd. En ik ben bevrijd van alle gevolgen voor eeuwig. Van de vloek over de zonde. Amen. Wat is dat groot? 145:3. Zij zo luidt de volheid van het gemoed. Gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. En na dankgebed vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145, nu vers 3, straks vers 4.
Laten we danken en bidden. Lieve heren, dank u voor het onderwijs. Voor lichaam en ziel en geest. Opdat we zouden weten, er is geen heiland in Israël dan de Heer alleen. We bidden u. Wilt u het gebruiken tot bevrijding, tot heling. Maar ook om te staan en te wandelen in de vrijheid van de kinderen Gods. Genezen. En tegelijk uitziende naar de dag der volkomenheid. Gaat u mee naar huis, breng vanavond weer samen. We bidden u voor de gemeente, voor een ieder, jong, oud, degene die op vakantie zijn, degene die niet kunnen, vanwege de financiën, vanwege de ziekte, of anderszins. Wilt u zijn met de ouderen voor wie het niet zo leuk is als de kinderen weg zijn? Geef, heren, dat we het gunnen. Geef de genade om het vooral van u te verwachten. We bidden u, mag de bediening der verzoening doorgaan. Gedenk zo de broeders van de kerkraad. Geef alles wat nodig is om te leven zo uit deze geheimen. Tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. Gedenk onze broeder en vriend en het gezin, als ze morgen op vakantie mogen gaan, heerlijk. Als we onze vader en moeder zoveel dagen bij ons hebben, geef heerlijke tijd van uitrusten, op adem komen. En dat zo ook het verlangen weer mag groeien om weer terug te gaan. Heren, we bidden u mag in onze gemeente het woord van uw genade met kracht spreken. Dat mensen op Jezus leren zien. Dat mensen genezen worden. Ook van verkeerde beelden van u. Verkeerde beelden van het heilige avondmaal. Maar ook psychisch, heren. Wil zo deze gemeente zegenen en gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheid. De kosters, de organisten. En ieder die die dient. Laat de zomertijd ook een heerlijke tijd zijn om even op adem te komen. En dat zo het verlangen straks als vanzelf weer er is naar de nieuwe winter. Om te vergaderen rond het woord. Verheerlijk uzelf om Jezus wil uit genade. Amen. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.